Morgen, broeders en zusters, fijn dat we elkaar toch op zo'n manier mogen bemoedigen. Ik wilde graag met u een aantal gedeelten uit de Bijbel voorlezen. Een gedeelte uit het Oude Testament en een gedeelte uit het Nieuwe Testament. En ik begin bij Exodus 14. En uit Exodus 15 lees ik u enkele gedeelten voor. En dan een stukje uit 2 Thessalonicenzen 2. Exodus 14, dat gaat over de doortocht door de Schelfzee. We lezen eerst vers 13 tot en met vers 16. Daar staat, en zie de Egyptenaren rukten achter hen aan. Vers 13. Maar Mozes zei tot het volk, vrees niet, houd stand, dan zult gij de verlossing des Heeren zien, die hij uw heden bereiden zal. Want de Egyptenaren die gij heden gezien hebt, zult gij niet meer zien. De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Toen zei de Heere tot Mozes, wat roept gij zo luid tot mij? Zeg tot de Israëlieten dat zij opbreken en gij heft uw staf op en strek uw hand uit over de zee en splijt haar. Dan zullen de Israëlieten midden door de zee gaan, op het droge. Maar zie, ik zal het hart der Egyptenaren verharden, zodat zij hen achterna trekken. En ik zal mij verheerlijken aan Farao en aan zijn gehele legermacht. Dan gaan we naar vers 27 en dan lezen we door in hoofdstuk 15. En Mozes strekte zijn hand uit over de zee. En tegen het aanbreken van de morgen vloeide de zee terug in haar bedding, terwijl de Egyptenaren haar tegemoet vluchtten. Zo dreef de Heere de Egyptenaren midden in de zee. De wateren vloeiden terug en bedekten de wagens en de ruiters van de gehele legermacht van Farao, die hen in de zee achterna getrokken waren. Er bleef van hen niet één over. Maar de Israëlieten gingen op het droge midden door de zee. En de wateren waren rechts en links als een muur. Zo verloste de Heere op die dag de Israëlieten uit de macht der Egyptenaren. En Israël zag de Egyptenaren dood op de oever van de zee liggen. Toen zag Israël welke machtige daad de Heere tegen Egypte gedaan had. En het volk vreesde de Heere en ze geloofden in de Heere en in Mozes zijn knecht. Toen zong Mozes met de Israëlieten de Heere dit lied en ze zeiden, ik wil de Heere zingen, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. De Heere is mijn kracht en mijn psalm. Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God. Hem verheerlijk ik. De God van mijn vader, hem prijs ik. De Heere is een krijgsheld. De Heere is zijn naam. De wagens van Farao en zijn legermacht wierp hij in de zee. De keur van zijn wagenhelden werd in de Schelfzee gedompeld. Watervloeden overdekten hen. In de diepte zonken zij als een steen. Uw rechterhand, Heere, heerlijk door kracht. Uw rechterhand, Heere, verpletterde de vijanden. In uw grote majesteit vernietigde gij wie tegen u opstonden. Gij liet uw toorngloed los, hij verteerde hen als stoppels. Door de adem van uw neus werden de wateren opgestuwd. Als een dam stonden de stromen. De watervloeden stolden in het harde zee. De vijand zei, ik achtervolg, haal in, deel de buit. Ik koel mijn lust aan hen, trek mijn zwaard, mijn hand roeit hen uit. Gij blies met uw adem. En de zee overdekte hen. Als lood zonken zij in geweldige wateren. Wie is als gij onder de goden, Heere? Wie is als gij, heerlijk in heiligheid, vreselijk in roemrijke daden, wonderbaar in uw doen? Gij strekte uw rechterhand uit, de aarde verzwolg hen. Gij leidde in uw goede tierheid het volk dat gij verlost hebt. Gij leidde het door uw kracht naar uw heilige woonsteden. En dan iets uit het Nieuwe Testament, uit de 2 Thessalonicense brief. 2 Thessalonicense 2, vers 13. Maar wij behoren God te alle tijden om u te danken door de Heere, geliefde broeders, dat God u als eerstelingen zich verkoren heeft tot behoudenis in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Zo dan, broeders en zusters, staat vast en houdt u aan de overleveringen die u door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, geleerd zijn. En Hij, onze Heer Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad in ons eeuwige troost en goede hoop, door zijn genade verleend heeft, troost uw harten en maken ze sterk in alle goede werk en woord. We hebben gezongen, ik stel mijn hoop alleen op u. En daar wil ik eigenlijk mee beginnen, daar wil ik eigenlijk op aanhaken. Ook hier is sprake in dit gedeelte over hoop. Er is sprake van dat de Heere Jezus Christus en God onze Vader, die ons heeft liefgehad, dat hij ons eeuwige troost en goede hoop heeft verleend door zijn genade. En de Thessalonicenzen aan wie deze brief geschreven is, ja, die waren ook in nood. Ze werden verdrukt en vonden executies plaats en ze misten elkaar. En ze hadden het vreselijk moeilijk. Ze hadden het zo moeilijk dat ze dachten dat ze al leefden in de dag van de dag des Heren. Dat ze dachten dat hij al gekomen was. Dat de tijd van de antichrist, de tijd van de vervolging, de tijd van de enorme druk. En daardoor was er iets in hun leven veranderd. En die verandering bestond hierin dat ze niet meer gericht waren op datgene wat de christelijke hoop is. En daar wilde ik graag vanmorgen mee beginnen. Want wat is eigenlijk onze hoop? God heeft ons eeuwige troost en goede hoop uit genade verleend. En dat is zo geweldig bijzonder, omdat de hoop die God ons geeft, wij zeggen dat wel, die hoop die richt zich op onze toekomst. De christelijke hoop is de opname van de gemeente. Nou, daar had Paulus in de eerste brief aan Thessalonicenzen over geschreven. En die goede hoop, die waren ze kwijtgeraakt, want ze richtten zich nu op de dag des Heren. En de dag des Heren is niet iets van goede hoop. En ja, als je dat kwijtraakt, dan raak je heel veel kwijt. Want goede hoop voor een christen betekent dat in elke situatie van zijn leven, of hij nou hier is, beneden, of het is in zijn leven, of het is in zijn sterven, een christen is iemand die altijd goede hoop heeft. En die hoop van die christen, dat is Christus Jezus zelf. Dat is onze Heer Jezus Christus. Hij is onze hoop. Toen wij met onze schuld en zonde het niet meer zagen zitten, omdat we schuld hadden tegenover God, omdat we verzoend moesten worden met God, toen wees God de Heer Jezus aan. En Hij was onze hoop en we hebben op Hem vertrouwd en het is allemaal goed gekomen. We hebben geweten, we kregen in ons hart de overtuiging dat, ja, dat Hij ons van onze schuld en onze straf allemaal heeft bevrijd. Maar de Bijbel leert mij dat die goede hoop voor mijn hele leven is. Dus ook nu in deze tijd van dat coronavirus. En we zijn zo gauw geneigd dat onze gedachten zich gaan richten op de getallen die we horen en op de situaties waarin we verkeren. En waarin Nederland verkeert en de verschrikkelijke verhalen die we lezen, die we horen. En ze zijn inderdaad verschrikkelijk. En toch leert de Bijbel mij dat in al die dingen die voor de mensen onmogelijk zijn, ook om op te lossen, dat er altijd een goede hoop is en dat God ons die uit genade geeft. En die hoop is dat God ons altijd wijst op Jezus. Altijd wijst naar Hem toe. Hij is jullie hoop. Je moet er naar Hem kijken. In leven en in sterven. En Paulus zegt, die schrijft aan de Korintiërs, we hebben niet alleen voor dit leven onze hoop op Christus gesteld, maar we hebben dat ook voor ons sterf gedaan. Maar toch ook voor ons leven. Christus Jezus onder u. De hoop van de heerlijkheid. Het is de bedoeling van God dat we altijd zien op de Heer Jezus. Dat we naar hem kijken. En dat we geloven dat in welke situatie u en ik ook verkeren. Dat het nooit een situatie is die boven de macht en de kracht en Jezus Christus uitgaat. Hij is onze hoop. En die hoop die geeft God ons uit genade. Eeuwige troost en goede hoop. Dus de hoop die de wereld niet heeft, maar die wij mogen kennen. En daarbij dacht ik ook aan het Oude Testament, aan dit stukje uit Exodus. Want deze dag, we denken deze week ook heel bijzonder aan dat we 75 jaar geleden de bevrijding gekomen is. Dat we de Duitsers zich hebben overgegeven. Hè, dat we Nederland weer bevrijd was. De kerken stroomden vol. De Heere werd gedankt. En het was een hele verdrietige periode. Het was toch een hele moeilijke periode. Maar God heeft toch uitkomst gegeven. En we kijken hier naar het volk Israël. En dat volk Israël, dat moeten we één ding even goed begrijpen, ons goed realiseren. Dat volk Israël, dat onder het bloed van het lam was geweest. In hoofdstuk 12 lees je dat van Exodus. Ze had allemaal het bloed aan de deurpost gestreken. En de straf en de doodsengel die was aan hen voorbij gegaan, de verderfengel. En God zou hen bij de Horeb als zijn volk aannemen. Dat was ook de bedoeling. Ze hadden namelijk van God geweldige beloften gekregen. En die belofte vindt u bijvoorbeeld in Exodus 6. Ik zal u die voorlezen, die geeft God aan Mozes. Maar dat zijn eigenlijk ook dezelfde beloften die God aan ons gegeven heeft. Er staat in Exodus 6, vers 5... Zeg derhalve tot de Israëlieten, ik ben de Heere, ik zal u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleiden, dat is 1. U redden van hun slavernij, dat is 2. En u verlossen, dat is 3, door een uitgestrekte arm en onder zware gerichten. Ik zal u mij tot een volk aannemen, dat is 4. En ik zal u tot een God zijn, dat is 5. Opdat gij weet dat ik de Heere, uw God, het ben die u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleidt. Waar ik het vanmorgen met u over wil hebben, dat is dat wij een God hebben waarvan we weten dat hij ons uitleidt, dat hij ons helpt, dat hij bij ons is. In het stukje wat we met elkaar gaan behandelen, dan zult u elke keer zien dat God tot de Israëlieten laat zeggen, en dat ze dat moeten doen, dat ze moeten kijken, dat ze moeten zien op Mozes. Een aantal keren komt dat in dit gedeelte voor. En dat Mozes een aantal dingen moet doen, en de Israëlieten moeten naar hem kijken, en zo komt de verlossing. Want die verlossing is ook de verlossing van de omstandigheden waarin zij verkeren. Dus niet alleen de verlossing van de verderfengel. Eigenlijk was dat de verlossing van de verderfengel, was een verlossing die, was een bevrijding van iets wat op hen gericht was. Zij hadden het oordeel verdiend. En zij gingen vrij uit, omdat het bloed aan de deurpost gestreken was. En ik hoop dat we dat allemaal kennen, dat we allemaal weten, ik ben een kind van God, want die verlossing heb ik meegemaakt. Maar vanmorgen wil ik u tegen u zeggen, de verlossing van God, van de Heer Jezus, die betreft de eeuwigheid. Vanaf dat moment leidt God zijn volk. Het is God die zijn volk gaat leiden. Dat is het hele grote verschil. In vers 18 van hoofdstuk 13, daar lezen we, daarom liet God het volk zwenken de woestijnweg op naar de Schelzee. Dus het eerste wat we moeten weten is dat ons leven door God wordt geleid in een bepaalde richting. Als we ons afhankelijk van God willen stellen, afhankelijk van de Heer Jezus, dan is het ook werkelijk zo in uw leven. En dat mag u echt getuigen en dat mag u echt geloven. En ik denk ook dat het belangrijk is dat het eerste is wat we geloven. We zitten in moeilijke omstandigheden En we weten, het was oorlog, 75 jaar geleden. En toch zoveel mensen hebben geloofd. En we mogen het weer geloven. God leidt mijn leven. Hij is daarbij betrokken. Het gaat niet zomaar achterloos aan hem voorbij. Deze geschiedenis is een opmaat. Het is een opdruk van wat zich van Israël. Later zullen alle geslachten in Israël, als ze in moeilijke omstandigheden verkeren, denken aan dit moment. He, zoals Asaf, die in Psalm 77 zegt, als het moeilijk is, hij zegt dat hij dan terugdenkt. Hij heeft het moeilijk, hij kan zijn ogen niet openhouden, hij heeft geen slaap meer, hij blijft wakker. Hij zegt, waar is mijn God nou? Waar is die nou? Ik heb zo'n grote nood. En dan gaat hij terugdenken en dan zegt hij, ja, maar uw weg was in de zee. Uw pad was door diepe wateren. Het was uw weg daar door de zee heen. En dat is door die zee dat het Gods weg is, dan, ja, daar kunnen we Nieuw Testament natuurlijk een prachtige beeld aan vormen. Want als de Israëlieten door daarvoor staan voor de zee, dan hebben ze de zee voor zich. Dan hebben ze links en rechts hebben ze de bergen. En achter zich hebben ze de vijand. En zij moeten door de zee heen. En dan maakt God een pad door de zee. Dan zien ze links de bergen, rechts de bergen. Voor hen is een pad. En achter hen is een pad. En dan komt de farao met zijn leger. Dan krijg je de vorm van een kruis. Ze gaan door de zee heen. God zorgt voor hen. Dus God liet het volk expres afzwenken door de zee heen. Het was God leidend het volk. God leidde niet de Egyptenaren. Dat staat in vers 8 van hoofdstuk 14. Zo verhardde de Heer het hart van Farao, de koning van Egypte, zodat hij de Israëlieten achtervolgde. De Farao wordt alleen gebruikt omdat God zichzelf zal verheerlijken in de redding van zijn volk. En hoewel die omstandigheden vreselijk moeilijk zijn, ben ik er toch van overtuigd dat we in een tijd leven waarin het Gods bedoeling is dat zijn volk gaat zien dat God zichzelf wil verheerlijken in deze tijd. Bij Israël is dat altijd het doel van God geweest. Als Israël afviel van God, als ze niet meer aan God dachten, als we God loslaten. En dat heeft Nederland toch in wezen gedaan. Nederland is al lang geen christelijk land meer. Maar als Israël God loslaat, dan lezen we in bijvoorbeeld in Amos 4... dat God allerlei dingen met dat volk gaat doen. Hij brengt de hongersnood bij het volk. En er staat, en toch hebben jullie je niet tot mij bekeerd. Hij zegt ook, ik heb de pest bij jullie gebracht. En toch hebben jullie niet tot mij bekeerd. De bedoeling van al deze dingen was dat men God zou gaan zoeken. Dat een volk zich weer zou gaan bekeren tot God. En ik geloof dat het ook het doel is van deze tijd. En dat we geweldige kansen hebben waarop we tegen mensen kunnen zeggen, ja, maar midden in deze misère hebben wij onze hoop, hebben wij Jezus. Nou, dat volk dat wordt dan naar de Schelfzee gebracht. En dan komt het daar voor die zee te staan. En de farao die gaat ze achteraan. En dan zien we in vers 10 dat eerste gebeuren, dat eerste zien. Toen farao naderbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op en zie, de Egyptenaren rukten achter hen aan. Ja, als ons oog op Jezus zou zien, maar zij zagen de Egyptenaren. Ze keken niet meer naar God. En daarmee gingen ze in de fout. De Bijbel leert ons dat wij op de Heer Jezus mogen zien. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Weet u hoe vaak het in de Bijbel, het heel klein, in teksten, in bemoedigende teksten in het Nieuwe Testament, dat woordje zie komt, dat God wil dat we extra gaan opletten, dat we daarna gaan kijken. He, bijvoorbeeld, en zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van deze eeuw, tot aan de voleinding van deze wereld. Dat woordje zie staat er niet voor niets. Dat heeft de bedoeling van de Heilige Geest dat we op de Heer Jezus gaan zien. En zie, ik ben met u. Dat is toch iets geweldigs? Is het niet heerlijk dat we in alle omstandigheden waarin we zijn, dat de Heilige Geest ons wijst alleen op de Heer Jezus. En zie, ik ben met u. Leg me eens uit wat er nou nog uit de hand kan lopen. Als God ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade gegeven heeft, als hij zegt van ja, jullie kunnen niet bij elkaar komen en jullie kunnen elkaar niet ontmoeten, maar zie, ik ben met jullie. Ik ben er wel bij. Ik laat jullie niet los, ik laat jullie niet alleen. Zie, ik ben met jullie. En de Israëlieten deden het niet. Ze keken naar Egypte. En wij hebben ook die neiging. We kijken om ons heen en we zeggen, wat is het allemaal verschrikkelijk. Maar vraag dus af, geven we God daarmee de eer? Hebben we dan zo weinig vertrouwen in een God die leeft? De Israëlieten moesten God gaan ervaren. Ze moesten in hun hart gaan merken dat God bij hen was. En God laat het op zo'n manier zien. We lezen in hoofdstuk 15, straks zal ik er iets van zeggen, dat ze God op een enorme manier hadden verheerlijkt. Maar het geloof vraagt dat we niet alleen kijken naar de omstandigheden. Natuurlijk, ze raken ons en we kunnen voorbidden. En we kunnen alle dingen, alle omstandigheden met gebed en smeking bij God bekend laten worden. Maar het belangrijkste, onze kracht voor kinderen van God is dat we Jezus zien. En dat we God verheerlijken omdat Hij bij ons is. Omdat Hij in ons hart is. En we zeggen, ik dank u Vader, want er is niets en er kan niets zijn in deze wereld dat boven uw macht uitgaat. Zelfs de dood niet. En daarom verheerlijk ik u. Want Jezus Christus is mijn hoop. En we bidden voor artsen en we bidden voor ziekenhuizen en voor verplegend personeel. We hebben ze allemaal nodig. Maar mijn hoop is op u, Heer. Mijn hoop is op u, Heer. En maar goed, de Israëlieten die keken ernaar. In tegenstelling tot wat we in vers 18 vinden. Vers 17. Maar zie, ik zal het hart der Egyptenaren verharden. God verhardde het hart van de Egyptenaren, dat was het ene. En het andere was dat God wilde dat de Israëlieten hun ogen op zouden slaan en dat ze het werk van God zouden zien, het werk van Jezus zouden zien. Eigenlijk het werk van de engel des Heren, die precies hetzelfde is als de Heer Jezus. En dan staat er in vers 13 dat Mozes tegen het volk zegt, vrees dus niet, houd stand, dan zult u de verlossing van de Heer zien. Dus er is wel een voorwaarde aan verbonden. Die voorwaarde is dat wij niet bang zijn. We leven in een tijd van angst. Misschien in de tijd van oorlog was een tijd van angst. En toch staat er bij die belofte die de Heer Jezus ons geeft, vrees niet, want ik ben met u. Dus het feit dat de Heer Jezus bij ons is, dat betekent heel eenvoudig dat we niet bang hoeven te zijn. Er is in de liefde van God, als die ons hart vult, daar is geen vrees in. Wees niet bang, want ik ben met jullie. Vrees niet, ik ben met je. En Mozes moet precies hetzelfde tegen de Israëlieten zeggen. En weet u, ik kan zo goed begrijpen dat die Israëlieten doodsbang waren, want ze dachten dat ze de dood tegemoet zouden gaan. En in de hele Bijbel door, ik kan zoveel teksten kunnen we daarbij opslaan. Dan zien we dat als in die angst de Heer Jezus wordt gebracht, dat alles verandert. Ik denk even, dat schiet me zo te binnen, aan die moeder die haar enige zoon in Nain naar het graf moet brengen. En ze gaat de stad uit. En ze zijn allemaal vol verdriet. En ze zijn allemaal omringd door de dood. En ze hebben geen enkele hoop meer. En dan komt de Heer Jezus met zijn discipelen, die komt hen tegemoet. En er staat er in de Bijbel, en hij raakte de baar aan. Hij raakte de baar aan. En dat hebben we zo nodig, een aanraking van God, een aanraking van de Heer Jezus in deze tijd. Dat hij uw leven aanraakt. Dat u met hem verbonden bent. Hij raakte de baar aan en er stond erbij en de dragers stonden stil. Het kwam allemaal tot stilstand, die weg naar het graf. Het werd allemaal anders en we kennen het gevolg. En dan zegt Jezus tegen de moeder van deze jonge man, zegt Jezus, huil niet. Je hoeft niet te huilen. Het maakt alles zo totaal anders als we naar Christus gaan kijken. Vrees niet. Dat wordt wel van ons gevraagd om niet bang te zijn en naar de Heer Jezus te kijken. Dat is een geloofsantwoord. Vrees niet, dan zult gij de verlossing van de Heere zien. Hadden ze die nog niet meegemaakt? Jawel. Ze hadden gezien dat de doodsengel voor hen voorbij ging. Maar deze verlossing ging veel dieper. Dit was een verlossing die hunzelf aanging in hun eigen leven. Het was een verlossing door de zee heen. Ze moesten hun voet zetten op de zee. Ze moesten als het ware door die diepe wateren gaan. Ze moesten hun leven eigenlijk in de dood brengen, want daar spreekt de Schelfzee van. Ze moesten zichzelf loslaten. En Jezus aanvaarden. Het leven van Christus aanvaarden. Ze zouden de angst niet meer hebben als ze die ook werkelijk bereid waren geweest om die angst over te geven. Om die in de dood te brengen. Om tegen zichzelf te zeggen, ik hoef niet bang te zijn. Onze gedachten, lieve broeders en zusters, ze kunnen zo vol gedachtenspinsel zijn. Ze kunnen, mijn gedachten, uw gedachten, ze kunnen zo, maar wat nu? En wat gaat er gebeuren? En dan houden je gedachten over de toestand waarin je verkeert, die houden je helemaal gevangen. En je weet niet hoe je er los van moet komen. En de enige mogelijkheid, de mogelijkheid die een Christen heeft, is om naar de Heer Jezus Christus toe te gaan. En al die gedachten gevangen te laten worden, nemen door Christus. Dat is wat de Bijbel leert. Gevangen te laten nemen door Jezus Christus. Paulus zegt dat. Elke gedachte breng ik onder de gehoorzaamheid aan Christus. Anders ga je eronder door. Dan hebben al die gedachten, die hebben je te pakken. Dan denk je, wat erg, wat erg. Wat gebeurt er wel niet allemaal? Het wordt nooit meer zoals vroeger. En dat moeten we gewoon niet toestaan. Ze lieten waren helemaal vol. Ze dachten, hier komen we nooit uit, want voor ons is de zee. En ze moesten leren zien dat God een weg baande dwars door de zee heen. En dat gebeurde. En hoe gebeurde dat? Dat gebeurde doordat Mozes zijn staf nam. En misschien heb ik dat hier wel eens vaker gezegd. Maar dat is toch heel bijzonder, hè, die staf van Mozes. Mozes moest zijn staf over dat water heen uitsteken. Zo. Dan zou het water splijten. Die staf van Mozes, die werd nadat Mozes God had ontmoet bij de Horeb in dat brandende braambos, van de staf van Mozes tot de staf des Heren. De staf des Heren die in Mozes' hand was. De staf waarop hij rustte. En die staf waarop Mozes op rustte, die staf des Heren, ja, dat is voor ons eigenlijk het woord van God. Het woord van God is datgene waar we dat we gaan vertrouwen. Meer als de omstandigheden. Het woord van God geeft ons troost, het geeft ons kracht. En we kunnen er echt op leunen. We kunnen er echt op steunen. We kunnen echt geloven dat als de Heer Jezus zegt, ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten, wat zou je mens ons doen? Dan begeeft en verlaat hij ons ook niet. Dan moeten we niet gedenken, waar is de Heer Jezus? Want hij is bij u, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Geen mens kan dat afnemen. Niemand kan ons scheiden van de liefde van God. De Bijbel is zo geweldig, zo bemoedigend voor ons. Israël moest bevrijd worden. En wij moesten 75 jaar geleden bevrijd worden van de Duitsers. Maar deze bevrijding gaat eigenlijk veel en veel dieper. Dus Mozes moet zijn staf uitstrekken over de zee. En als we dat nou eens deden, hè, het woord van God in onze hand nemen en die uitstrekken over de toestand waarin wij verkeren. Dan zouden we erboven staan. Dan zouden we zoveel bemoediging hebben over van het woord van God. Waarom zijn jullie bang, zegt de Hebreeënbrief. Want hij heeft tegen ons gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Wat zou een mens ons kunnen doen? Als we bij Jezus horen, dan leidt hij ons dwars door alle dingen heen. Kijk, hij leidde hen op die weg naar de zee toe. Maar zij moesten hun voeten zetten op het droge. Zij moesten in geloof die weg gaan. Terwijl de wateren links en rechts stonden, moesten zij in geloof die weg gaan. Dat was toch een hele klus hoor, denk ik. Maar wat zou u het gedaan hebben? Als links en rechts, als de wateren stonden, en je loopt ineens een pad door de zee, het zal een behoorlijk breed pad geweest zijn, zou je niet angstig naar die water gekeken hebben? Zou je toch niet bang geweest zijn, stel voor dat ik daar middenin ben en die wateren storten neer, wat dan? Het was of 100% vertrouwen en rust hebben in je hart en vrede. Of toch bang zijn dat dingen je zullen overkomen. Maar ze gaan dwars door het droge, gaan ze naar de overkant. Vrees niet, houd stand. Dan zult gij de verlossing des Heren zien. Houd stand. En gij zult deze Egypte nimmer meer zien. De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Dat is zo'n mooie tekst. We willen zo graag in beweging komen. Maar hoe zouden we God willen verheerlijken, schrijft Paulus. Hoe zouden we God de roem geven en de eer van onze verlossing als we op de een of andere manier proberen zelf te strijden terwijl dat het werk van God is. Om zelf te strijden, om uit allerlei situaties en dingen te komen, in plaats van te zeggen, Heer, ik vertrouw u. Wat roept gij zo luid tot mij? Zeg tot de Israëlieten dat ze opbreken. En gij hef uw staf op. Nou, en dan gebeurt dat. In vers 19 lezen we, toen verliet de engel Gods die voor het leger van Israël uitging zijn plaats en ging achter hen aan. De staf werd over het water gehouden boven het water. En de engel des Heren, dat is eigenlijk de Heer Jezus, dat ga ik nu niet allemaal uitleggen. Maar er zijn te veel parallellen in het Oude Testament die laten zien dat de engel des Heren de Heer Jezus in het Nieuwe Testament is. En die gaat tussen zijn volk en tussen de Egyptenaren instaan. En dan leidt hij zijn volk dwars door de zee heen. En zo komen ze tot door het droge heen. Dan staat in vers 22. Zo gingen de Israëlieten in het midden de zee op het droge, terwijl rechts en links de water voor hen waren als een muur. Maar zo gingen zij door het droge. Die wateren waren er wel, maar God had ze onder controle, begrijpt u? De hand van God hield die wateren tegen. De hand van God was als een muur. En wij leven in misschien hele moeilijke omstandigheden. Maar er is een pad van God. Dwars door die omstandigheden heen. En er is een hand van God. En die houdt die omstandigheden tegen. Er zal nooit ons iets overkomen, een kind van God, buiten de wil van God om. Hij gaat met ons mee. Dat is zo'n rijke gedachte, zo heerlijk. Natuurlijk, kijk, die wateren konden niet door de natuur worden tegengehouden. Dat is abnormaal dat wateren een muur worden. Moet u maar eens proberen van water een muur te maken. Dat lukt u gewoon niet. Daar was de hand van God voor nodig. Het was echt de hand van God die zijn volk beschermde. En het is zo mooi dat we persoonlijk allemaal, als u dit hoort en ziet, mag weten dat de hand van God u beschermt en een pad voor u maakt achter Jezus aan, door het droog aan. Hij gaat voor u uit, hij is de goede herder. Nou, dan wil ik eindigen met dat geweldige hoofdstuk 15. Want kijk, ik heb het, ja, je hebt het wel gemerkt, hè, toen ik het laste, er gebeurde wat. Wat gebeurde er? Vers 31. Toen zag Israël welke machtige daad de Heer gedaan. Eindelijk zien ze wie God is. Eindelijk zien ze de daden van God. Ze zagen eerst de daden van de Egyptenaren. En nu zagen ze de daden van God. En ik hoop dat u, als u eens terugkijkt in uw leven, dat u de daden van God in uw leven ziet. Dat u die weet, dat u God daar ook voor dankt. Want dat betekent dat God er altijd bij u geweest is. En dat hij een vader voor is. Toen zagen de Israëlieten welke machtige daad de Heere tegen Egypte had gedaan. En het gevolg was het gevolg. En het volk vreesde de Heere en ze geloofden in de Heere en in Mozes zijn knecht. Mag ik dat vertalen? Mozes is een beeld van de Heere Jezus. Ze geloofden in God, in de Heere. En ze geloofden ook in de Heer Jezus. Ook in Mozes, zei ik echt. Geweldig. Geweldig als je geloof, je hart zich zo op God richt. Omdat je ziet dat hij het voor jou gaat voleinden. Dat jij niets hoeft te doen. Je mag stil zijn. Je mag de grote daden van God bekijken. Die hij ook in deze tijd gaat doen en gaat doen. En dan gaan ze... Dan gaan ze God op een hele andere manier kennen. Kijk maar, in vers 3 van hoofdstuk 15 zeggen ze, vers 2 eerst, de Heere is mijn kracht. Mooi, hè? Ze waren stil geweest. Ze hadden niet gestreden, ze hadden niks gedaan, ze waren zo bang geweest als ik weet niet wat. En nou zeggen ze, ja, maar dat hoeft ook helemaal niet, want de Heere is mijn kracht. De Heere is mijn kracht. Zo ontspannen, zo heerlijk als je in dat geloof leeft. De Heer is mijn kracht en mijn psalm. En hij is mij tot heil geweest. Ze hebben het heil, de redding van de Heer gezien. Als de Heer u redt van de zonde en van de schuld, dan is hij ook uw redder onder alle omstandigheden. De discipelen waren in een bootje met de Heer Jezus. De storm begon op te steken. En ze dachten, ja, Heer Jezus, waar bent u nou? Help ons toch alstublieft. U slaapt. Het lijkt wel of u niet aanwezig bent. En de Heer verwijt het hun dat ze alleen al de gedachte hadden dat ze zouden vergaan als hij bij hen was. Niet? Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God, hem verheerlijk ik. Vers 3, de Heer is een krijgsheld. Vers 6, uw rechterhand, Heere, heerlijk door kracht. Uw rechterhand, Heere, verpletterde de vijand. En dan krijgen we dat... Een herhaling van al die daden die God heeft gedaan. En dan staat er in vers 17. Gij brengt hen. Vers 16 laat ik daar dan en 17 mee eindigen. Ontzetting en schrik overviel hen. Door uw geweldige arm verstarden zij als een steen. Terwijl uw volk, Heere, doortrok. Uw volk dat gij u hebt verworven. Dat is het volk dat Jezus verworven heeft met zijn eigen bloed. Dat kostbaar is in zijn oog. Waar hij een zware prijs, de zwaarste prijs van zijn leven voor heeft betaald. Om het tot zijn volk te kunnen krijgen. Om het te mogen bezitten. Om het te mogen leiden. En wat gaat het uiteindelijk naartoe? Waarom heeft God Israël tot zijn volk verkoren? Kijk maar, gij brengt hen en plant hen op de berg die uw erfdeel is. De plaats die gij, Heere, tot uw woning hebt gemaakt. Het heiligdom, Heere, door uw hand gesticht. De Heere regeert voor altijd en eeuwig. Het uiteindelijke doel van de leiding van God in ons leven is dat hij ons brengt in zijn woning. Het uiteindelijke doel is dat we allemaal gebracht worden op het punt dat we Christus gaan ontmoeten, of in de lucht, of dat we bij hem komen in zijn woning. Het uiteindelijke doel is dat hij zijn volk brengt bij de Vader. Dat hij zegt, zie, ik en degene die u aan mij hebt gegeven, de gegevenen van de Vader, waarvan hij zegt, en niets en niemand gaan degene die u aan mij hebt gegeven, te boven. Ik heb ze zo lief. Ik hou zoveel van ze. Ik wil mijn leven voor ze geven. Ik zal hen, wat er ook gebeurt, overal doorheen leiden. Ik ben met hen alle dagen tot aan de volleinding der wereld. En Vader, laten ze daar alsjeblieft naar kijken. Want ik heb overwonnen. En ik ben gezet boven alle overheid, boven elke macht, boven elke kracht, boven elke naam die genoemd was. Wordt, dan zult gij de overwinning van de Heere zien, wat er ook gebeurt. Zijn naam zij geprezen, hij laat niet los wat zijn hand is begonnen om te doen. Zullen we samen danken. Heer Jezus, we willen u zo danken dat u onze hoop bent. Niet alleen voor de toekomst, waarin we denken, Heer, aan de opname van de gemeente. Christus onze hoop, maar dat u onze hoop bent voor vandaag. En dat u degene bent, Heer, waarvan we mogen weten dat we bekleed zullen worden, zoals we dat gelezen hebben in het Nieuwe Testament. Dat we daartoe geroepen zijn tot uw heerlijkheid. Om die te ontvangen, Heer. Deze wereld is uw wereld niet. In de hele Bijbel zien we onderscheid tussen de wereld en tussen u. En ik wil u zo danken, Heer Jezus, dat we bij uw volk mogen horen. En dat uw hand ons leidt. En de wateren tegenhoudt. En dat u voor ieder van ons persoonlijk een weg heeft. Dwars door de zee heen. En dat we die weg mogen gaan. En dat als we bang worden, Heer, dat we dan naar u mogen kijken. Wees niet bevreesd. Dan zult u de verlossing van de Heer zien. Heer, u bent onze verlosser. En we belijden het u ook voor vandaag. Ook voor de dingen waar we in verkeren. Want alles wat we meemaken, wat we horen, Heer, en wat ons zo kan neerdrukken, wat onze gedachten zo kan vullen, en wat onze gedachtenleven, Heer, zo kan vervullen, dat het ons overmand, dat het ons het zicht kost op u. Laat dat niet gebeuren, Heer, maar hou ons vast, want wij willen u vasthouden en u danken dat u met ons bent. Dank u wel dat u onze herder bent en onze God en onze hoop, dat we op u mogen zien. Uw naam zij geprezen. Zegen iedereen, Heer, die geluisterd heeft. Zegent u alle, Heer, die te maken hebben met het coronavirus. We danken u, Heer, ook dat we in een vrij land mogen leven. Dat uw woord nog steeds gebracht mag worden. Dat we kunnen getuigen van de hoop die in ons is. Heer, geef ons gelegenheid om dat ook te doen. Aan mensen die in paniek zijn. Dat we zelf mogen zeggen en mogen wijzen dat we niet in paniek zijn, omdat we weten dat ons leven in uw hand is. Uw hand houdt ons vast. Uw hand houdt het water tegen. Uw hand leidt ons door de zee. Door diepe wateren soms. Maar u bent met ons. En daar dank u voor. Amen.